Dus gaat over de bouw van de tabernakel. Het eerste huis van God, tot in alle details meegedeeld. En we keken naar het boek Exodus en we willen ook graag in het boek Exodus iets meer zien van de toekomst. En ik wil proberen om daar vanavond ook weer inhoud aan te geven. We hebben dat een beetje gedaan de laatste keren aan de hand van een aantal dia's die dan via de beamer op het scherm komen. De eerste dia liet iets zien over de vele, vele tenten die daar waren in de woestijn bij de berg Sinaï, het Horebgebergte. En eigenlijk wat opvalt is dat er een enorme wolkkolom boven het hele volk hing, boven al die tenten hing. Ze hebben letterlijk vernacht in de schaduw van de Almachtige. Dat zijn uitdrukkingen uit de psalmen die we wel kennen. Het is geweldig om te vernachten in de schaduw van de Almachtige. Maar als je beseft dat het volk Israël 40 jaar lang letterlijk onder die schaduw heeft geleefd. Ja, dan duizelt het je soms. Dat zijn geweldige uitdrukkingen. De volgende dia alsjeblieft. Laat zien nog zoiets. Alleen is dat van een oude schoolplaat genomen. De volgende. Dat is een ingang, er was maar één ingang in het huis van God. En dat wil ik iedere keer opnieuw onderstrepen. Er is maar één weg. Er zijn niet verschillende wegen, er is maar één weg om bij God te komen. Die ingang was aan de oostkant, de kant waarheen Kain was gelopen. Kain was de eerste die bij God vandaan liep en God heeft zijn deur, zijn tent opengezet naar die kant. En dat zijn op zich al geweldige dingen. De volgende alsjeblieft. De acaciaboom, we hebben daar heel lang over nagedacht. De enige boom, de enige houtsoort daar aanwezig is de acaciaboom. En God bouwt zijn huis van aanwezig materiaal. Als God vandaag de dag zijn huis bouwt, dan is er maar één materiaalsoort voorhanden. Het gaat natuurlijk niet om beton, om ijzer en om plastic, kunststof. Het gaat om mensen. En daarom ziet u in zo'n acaciaboom uw eigen portret. Grillig. Warboel van boven, heel hard, moeilijk te bewerken. Ik heb het uitgelegd. Als u het wilt horen, u kunt alsnog de cd'tjes bestellen. Volgende, een stukje acacia hout. Volgende, gezet op een koperen voetje. Nog een volgende. Laat zien dat er zo'n pilaartje in de voorhof ontstaat. Acacia hout. Je kunt het nog zien dat het van de acacia boom gemaakt is of gehakt is. En voorzien van een zilveren bovenkant en een koperen ondergrond. Je staat weer overeind, maar niet meer op die oude wortels, maar nu op een hele andere bodem, namelijk dat je voor God bruikbaar bent, voor God inzetbaar bent, onaantastbaar voor het vuur, daar spreekt het koper van, we hebben dat gezegd, en voorzien van een zilveren bovenkant, en dat betekent in de taal van de Bijbel dat de prijs voor de verzoening betaald is. Er is voor jou betaald. Volgende dia. Dat zijn drie van die dingetjes, maar dan een klein stukje van de omheining ophoudend. Er zat een soort zilveren stang tussen de ene en de andere pilaar, en aan dat zilveren stangetje hing het gordijn. Het witte doek. Praktische gerechtigheid, praktische rechtvaardigheid. Gewoon concreet gezegd, christelijk gedrag, maar dan zichtbaar voor de mensen om je heen, om ons heen. Een hele omheining zie je op de volgende dia. Helemaal om de tabernakel heen, helemaal apart gezet dus. Dat gordijn maakt scheiding tussen de wereld en de plaats waar de Heere God woont. En dat is het ook, wij markeren, de gelovigen markeren de plaats waar de Heere zijn verblijf heeft. Allemaal duidelijk. Van bovenaf zichtbaar. Het altaar, het wasvat en het eigenlijke gebouw. De volgende. Het altaar, de tafel van de Heere, daar werd geofferd. Daar werd het dagelijks brandoffer gebracht. Daar waren de priesters bezig. Daar waren ook mensen, bij de volgende. Mensen allerlei kleur. Om daar met een offer te komen. Weer een volgende. Zie je iemand met de hand op de kop van zo'n offerdier. En we hebben toen gezegd en nog gezegd, dat is eigenlijk een definitie van geloven. Je hand leggen op het offer. En daar ja, daar was dat gesprek tussen een priester en een offeraar. De priester ging dat offer dan brengen op het altaar en de ander ging blij naar huis. Volgende wasvat. We hebben gezegd en proberen duidelijk te maken dat het een, ja, een bijzondere illustratie is van wat de Heer Jezus nu voor ons doet. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Hij is degene die ons de voeten wast. Daar is hij mee begonnen toen hij nog op aarde was. En hij heeft, zegt hij zelf, ons lief tot het einde. Totdat het niet meer verder kan of verder hoeft. Dat is tot het hoogtepunt. En dat is als we bij hem zijn. Tot dat moment wast hij ons de voeten om ons in harmonie met de Vader te houden. Een volgende. Weer die acaciaboom, weer een volgende. Om nu te vertellen dat weer acaciahout gemaakt is, genomen is om te worden voorzien van een gouden bedekking en om te worden gezet in zilveren voeten. De volgende. De zilveren voeten, volgende. Overtrokken met goud, volgende. Gezet op zilveren voeten en overtrokken met goud zie je van de acaciastructuur niets meer. Uitgelegd toen, als wij in deze wereld staan, als we, laat maar zeggen, op de werkvloer zijn of in de buurt of in de familie, dan kun je nog van de acacia-structuur van mij iets ontdekken. Van, ja, daar was die vroeger ook al, zo deed hij ook al toen. Dus eigenlijk niet zoveel veranderd. Maar als ik denk aan de plaats die ik heb naar God toe, dan is er niets meer te zien van die oude structuur. Het is helemaal overtrokken met goud en de bordberderen, die planken zoals ze genoemd worden, worden ook aan elkaar geschoven bij de volgende dia. En nog een volgende laat een hele wand zien van de tabernakel. Zo zag een wand eruit. Al die berderen, al die planken naast elkaar, wij allemaal recht overeind gezet om iets bijzonders te etaleren. In de tabernakel, de volgende, zie je van bovenaf de kandelaar aan de linkerkant, de tafel met de toonbroden aan de rechterkant en verder naar achteren het gouden reukofferaltaar. Volgende. Van bovenaf. Volgende. De kandelaar. We hebben erover gepraat. Zevenarmige kandelaar. De zeven geesten gods die voor zijn troon zijn. Ook de Heer Jezus. Volgende. Tafel met toonbroden. Hij draagt ons. Hij presenteert ons. Hij laat ons voor Gods aangezicht verschijnen. En hij zorgt ervoor dat we nooit van die tafel vallen. Een volgende met die schaaltjes met wierook erop, die aan het eind van de week op het gouden reukofferaltaar werden opgeofferd. Het brood werd dan gegeten door de priesters. Eén keer per week droog brood eten. Het was een bijzonder voorrecht, denk ik. Volgende. Gouden reukofferaltaar. Daar werd gedankt, geprezen. Maar de Bijbel zegt dat reukwerk van dit altaar toegevoegd wordt aan ons gebed. Openbaring 8. Weer de Heer Jezus die reukwerk toevoegt aan jouw gebed. Waardoor dat heerlijk ruikende van hemzelf voor Gods aangezicht verschijnt. Volgende, we zagen de voorhangsel. Ook dat is de Heer Jezus. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Hebben een grote priester over het huis van God hebben. Laten we naderen. Kom nog weer terug vanavond. Volgende. Ark van het verbond in het heilige der heiligen. In die achterzaal stond maar één voorwerp. Nog wat dichterbij gehaald op de volgende. Daar ziet u en onder de vleugels van de cherubijnen werd het bloed door de hoge priester gesprenkeld op de grote verzoendag. Volgende. Weer een plaatje. Nog een volgende. We zagen de kleden. De bedekking over de tabernakel. Waren de buitenste kleden, maar eigenlijk wordt dit onderste kleed de tabernakel genoemd. De details heb u gehad. Volgende. Daaroverheen lag een kleed van zwart geitenhaar. Daaroverheen lag een kleed van rood geverde ramsvellen. Ziet u op de volgende. En daaroverheen op de volgende een grauw-grijs kleed van tagasvellen of zeekoevellen. Dat waren de bedekkingen. Ik heb daar uitvoerig over gesproken. Nu we dit gehad hebben, komen we bij het laatste stukje van de tabernakel. En dat is de volgende dia. De hoge priester. Die kunt u niet zo goed zien. Maar dit is ongeveer op schaal. De hoge priester wat dichterbij gehaald op de volgende dia. En daar wil ik het graag met u over hebben vanavond. Is deze dia. En er komt nog één. Maar dit laten we even, ja, en dan pakken we die andere maar weer terug. Ja. Misschien wilt u nu, als u een Bijbel hebt, uw Bijbel open doen. We gaan iets lezen uit Exodus 28. Exodus 28. Ik begin bij vers 1. Gij dan doe tot u naderen uw broeder Aaron en zijn zonen met hem uit het midden van de Israëlieten om voor mij het priesterambt te bekleden. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aaron tot een prachtig sieraad. Nou, er wordt uitvoerig gezegd hoe ze die klederen moesten maken. En in welke kleuren. Ik ga niet alles lezen. Ik begin nu bij vers 12. Dan zult gij twee stenen op de schouderstukken van de efod zetten als gedachtenissteden voor de Israëlieten. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren op zijn beide schouderstukken dragen. En gij zult kassen van goud maken en twee kettingjes van louter goud als snoeren zult gij ze maken, vlechtwerk. En gij zult ze gevlochten kettingjes aan de kassen bevestigen. Nou, misschien krijgt u het nog niet helemaal in beeld als plaatje, maar dat komt waarschijnlijk. Dan slaan we een stukje over. Ik hoop dat u thuis de moeite neemt, misschien vannacht wel, om het toch te lezen. Vers 29. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen. Wanneer hij komt voor het aangezicht des Heren. En gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en de Tumim leggen. Zij zullen op het hart van Aaron zijn wanneer hij voor het aangezicht des Heren komt. En Aaron zal de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heren. En dan vers 35. Aaron nu zal dit aanhebben als hij dienst doet. En het geluid van gouden belletjes die onderaan de zoom van die blauwe overgooien zitten, het geluid van die gouden belletjes zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren en wanneer hij naar buiten komt, opdat hij niet sterven. En dan vers 38 nog. Zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn en Aaron zal de schuld dragen, gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen bij al de heilige gaven, bij de gaven van hun heilige dingen. Ze zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat ze welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. Nu ga ik nog iets lezen met u uit Hebreeën. Hebreeën 6 aan het eind. Hebreeën 6. Vers 19. Haar hebben wij als een anker van de ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning van de gerechtigheid, vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van de dagen of einde des levens, en aan de Zoon van God gelijkgesteld blijft hij priester voor altoos. Merk dan op hoe groot deze is. Nu stop ik. Ik wil graag vanavond in elk geval een poging doen om u te vertellen dat de hoge priester in onze Bijbel in drie verschijningen voorkomt. U bent eraan gewend dat wij een hoge priester hebben. U bent er ook aan gewend dat er in de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus, een hoge priester was. Annas is toen schoonvader van de hoge priester geweest en Caiaphas was hoge priester. En ze hebben in het huis van de hoge priester aanvankelijk een soort rechtszitting gehouden. Daarna hebben ze de Heer Jezus In een soort kerker, in een soort hol opgesloten, onderin de gewelven van datzelfde gebouw. U kunt het nog gaan bekijken als u dat wilt. Het is authentiek. Niet alle vierkante meters zijn duidbaar, maar die vierkante meters wel, die zijn heel precies. Daarna hebben ze hem heel vroeg in de ochtend daaruit gehaald, uit zo'n soort gevangenkuil, en hebben ze hem gebracht in de zuilengang van Salomo. Daar hebben ze de rechtszitting, de publieke rechtszitting gehouden. Dat mocht niet zomaar stiekem in het geniep. Dat moest een officiële daad zijn. Dat hebben ze gedaan. En na die officiële rechtszitting, waarin ze hem uiteindelijk ter dood veroordeeld hebben, in de zuilengang van Salomo, ik hou hem even vast, want het is om die reden dat Petrus later in de zuilengang van Salomo een toespraak houdt. Het is geen onzin, het zijn duidelijke verbindingen. Bovendien was het de Heer Jezus die in diezelfde zuilengang van Salomo de tafels van de wisselaars omkeerde. Handeltoestand was daar, in dat deel van de tempel. En daar hebben ze hem veroordeeld en daarna hebben ze hem naar Pilatus gebracht. Heel vroeg. En uiteindelijk, en dat weet u, heeft Pilatus hem ook veroordeeld via Herodes en is hij naar het kruis gebracht, naar Golgotha gebracht. De hoge priester was er dus in de dagen van de Heer Jezus. Maar hij is gestorven. Nu zegt de Bijbel, wij hebben een hoge priester, die blijft leven, die sterft niet meer, die leeft, die is niet verhinderd door de dood om te blijven. Hij blijft gewoon, want hij sterft niet meer. Onze hoge priester is een andere hoge priester. Bovendien is onze hoge priester niet uit de stam van Levi. Dat was Aaron wel. En dat waren ook zijn nazaten. Maar onze hoge priester is uit de stam van Juda. Dat weet u. Als u ooit het verslagregister van de Heer Jezus hebt gelezen. In Matthäus bijvoorbeeld. Dan weet u heel concreet dat hij uit die lijn komt. Want Juda en Bethlehem, David, Bethlehem, Juda, ja, dat hoort een beetje bij elkaar. U en ik weten dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is. Natuurlijk, omdat David daar gewoond is. Maar David was daar herder. Toen waren daar al kuddes. En in de dagen waar de Heer Jezus zijn geboren, waren daar ook herders. Ze zijn gekomen bij die geboorte. Bethlehem, Ephrata, is de plaats waar de lammeren gekweekt worden die bij het paascha geslacht worden. Schrikt u niet, Flavius Josephus, of Josephus Flavius, het is maar net wat u zeggen wilt, vertelt dat er 250.000 lammetjes geslacht zijn toen. 250.000 op één dag. 4 liter bloed gemiddeld. 1 miljoen liter bloed is toen in Jeruzalem gevloeid, op die dag. Waar komen die lammetjes vandaan? Die werden allemaal opgefokt in de velden van Ephrata. Precies. Nu weet u waarom de Heer Jezus daar geboren is. Het zijn allemaal hele kleine dingetjes, maar ze zijn niet onbelangrijk. En als het ons meegedeeld wordt, dan is het niet zonder bedoeling om ons te laten begrijpen dat wij veel meer in onze Bijbel hebben dan wij vermoeden. De Heer Jezus. Toen was er een hoge priester. Maar de Bijbel zegt dat onze Heer Jezus ook hoge priester is. Nu wordt de Heer Jezus in 3 verschijningen aan u en mij meegedeeld als hoge priester. Natuurlijk, hij is ook de koning der koningen, hij is de Heere der heren en hij is natuurlijk de redder der wereld, Safnat Paneach, maar dan in het kwadraat om dat zomaar te zeggen. Hij is de schepper, de onderhouder van alle dingen. Hij is het door wie de wereld geschapen is, die alle dingen draagt ook door het woord van zijn kracht. De Heer Jezus is veel meer dan dat. Maar nu gaat het vanavond alleen over zijn hoge priesterschap. De eerste vorm die opvalt is dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen om hier het lam te zijn. Alleen Petrus en Johannes schrijven daarover, de anderen schrijven daar niet over. Iemand heeft uitgelegd, u vindt het in Lucas, de Heer Jezus heeft Petrus en Johannes uitgestuurd om het Pesach, om de Pesachmaaltijd voor te bereiden, om het Pascha, om die maaltijd voor te bereiden. Twee discipelen werden uitgestuurd. En die twee zijn een lammetje gaan kopen en die hebben dat lammetje laten slachten op die slachtplaats, diezelfde dag, en zijn met dat lammetje door Jeruzalem gelopen naar die bovenzaal. En daar hebben ze dat uiteindelijk ook gegeten. Hoort u het goed? Die twee. En die twee schrijven als enigen over het lam in het Nieuwe Testament. Dat is heel onmerkelijk. Petrus als een, ziet de Heer Jezus als een door God voorgekend, onberispelijk lam, vlekkeloos lam. En Johannes, u weet het, in zijn evangelie zie je het lam Gods, maar ook in het boek Openbaring, het lam in de troon en alle teksten die nog volgen. Kleine dingetjes, opnieuw. Maar ze geven iets aan over de Heer Jezus. Ze laten je iets zien over hem. En het is gewoon nodig dat een gelovige, en daar heb ik het over, mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Ik vraag niet naar welke kerk je gaat en wat je zondags doet. Ik vraag alleen of je leven uit God hebt. Of je weet dat je schuld weg is. Of je weet dat je zonden vergeven zijn. Of je weet dat de Heer Jezus jouw heiland, jouw verlosser is. Dat hij voor jou het lam van God wilde zijn. Dat hij in jouw plaats aan het kruis wilde sterven om voor jou de schuld en de zonde weg te nemen. Dat vraag ik je. Dat moet je weten. Niet voor mij, niet voor mijn boekhouding, niet voor de club. Niet om hier te horen bij die of bij die gemeente. Maar om te weten, ik heb leven uit God. Leven uit God. Dat is wezenlijk. De rest is bijzaak. Niet altijd onbelangrijk, maar het is niet hoofdzaak. De Heer Jezus, hij is het lam van God. Maar het merkwaardige is dat de Bijbel zegt dat hij met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf. Alsof hij zelf de hoge priester is. En hij was ook de hoge priester. En dat is natuurlijk voor ons een beetje moeilijk. Want ja, als hij het offer is, hoe kan hij dan de hoge priester zijn? Ja, precies, we hebben die beelden uit elkaar getrokken gekregen om ons een beetje begrip te geven dat hij én het offer is en de hoge priester is. Nou, de eerste verschijningsvorm van de hoge priester is niet in deze vorm. Dit is een uiterst kleurrijk gewaad geweest. De foto is niet goed. Dat wat u zwart ziet, dat was hemelsblauw. Een prachtige verschijning. En er zaten gouden belletjes aan de onderkant van dat hemelsblauwe kleed. Dat is hier een beetje zwart, een beetje donker is. Je kon hem horen lopen. En het was een en al schittering. Prachtig in die kleuren. En er waren allemaal gouden draadjes in verwerkt. Ze hadden gouden platen heel lang geslagen. Net zo lang tot het hele dunne platen waren. Net zo lang gedreven werk heet dat in de Bijbel. Uit elkaar geslagen. Weggedreven. En toen hebben ze dat in kleine reepjes gesneden. En die kleine reepjes waren dus eigenlijk draden. En die hebben ze tussen de andere stoffen doorgeweven. Dus overal zaten gouden draden in. Dat was echt bijzonder. Want dit prachtige gewaad droeg aanvankelijk aan Aaron en daarna ging dat over naar zijn zonen. Nu zegt de Bijbel, en dat las ik met je vanavond, Exodus 28, je moet voor Aaron een prachtig sieraad, een prachtig gewaad maken tot een prachtig sieraad. Die uitdrukking tot een prachtig sieraad, in het Hebreeuws uiteraard, heeft een Griekse vertaling gekregen. En die Griekse vertaling van tot een prachtig sieraad luidt met eer en heerlijkheid. Als u in de brief aan de Hebreeën leest, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan vraag ik me af, hebben jullie hem ooit gezien? Nee, u bent er niet geweest. En toch staat het er. Hoe kan dat daar dan staan? Omdat de uitdrukking met eer en heerlijkheid hetzelfde is als tot een prachtig sieraad. En u hebt een kleurenfoto, een kleurenschilderij van de Heer Jezus in uw Bijbel. U vindt het ingewikkeld. Ja, wat moet ik er allemaal weten? Ik heb toch niet een soort naaicursus nodig. Ik wil toch geen naaister worden of zo. Ik wil toch geen kleren maken. Ik hoef helemaal geen kleermaker te worden. En dus slaat u al die stukken over. Allemaal ballast. Heb ik niks aan. Sla maar over. Nieuwe Testament. U vergist u. U hebt dit nodig om het Nieuwe Testament te begrijpen. U kunt Hebreeën 3 niet begrijpen Als u niet gekeken hebt naar dit schilderij. Het bestaat niet. Dat bedoelen we eigenlijk met, wees nou voorzichtig met al te snel zeggen, ja, dat slaan we wel over, dat is allemaal ballast, dat is allemaal detail, daar heb ik niks aan. Nu heb je wel wat aan, je hebt er heel veel aan. De hoge priester was altijd schitterend. Je kon hem horen lopen, het was een en al kleurrijkheid. En een prachtige gouden plaat had hij op zijn hoofd, daarover straks. Schitterende dingen, juwelen op zijn borst, juwelen op zijn schouders. Het was een en al kleurrijkheid en kostbaarheid. Dat was hij. Maar één dag per jaar liep die hoge priester anders. U vindt het heel precies omschreven in Leviticus 16. Even onthouden, Leviticus 16. Dan liep de hoge priester niet in dit prachtige gewaad, maar in hele simpele linnen kledij. Geen enkele opsmuk, niets van een gouddraantje, niets van een juweel, niets van een gouden belletje, niets van een granaatappel, helemaal niets. Hele simpele linnen kleren. En die linnen kleren in Leviticus 16 worden ook de heilige klederen genoemd. En die werden in het heiligdom bewaard, niet in de kast van de hoge priester thuis, maar die werden in het heiligdom bewaard. Ik kan het u niet laten zien, maar het was heel simpel. Ik zal het u anders zeggen. Onze Heer Jezus, altijd, altijd heerlijkheid, altijd schittering, altijd glorie, altijd pracht, altijd goud, altijd juweel, altijd een en al uitstraling, altijd. Eén dag van 33 jaar ongeveer, liep die anders. Dat was om het kruiswerk te volbrengen. Totaal geen heerlijkheid. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Het leek er niet op. Verguisd, miskend, geslagen, gegezeld, uiteindelijk bebloed, op alle mogelijke manieren uitgejouwd, bespot. Geen heerlijkheid. Dat was om het werk aan het kruis te volbrengen. Dat was de hoge priester op die ene dag. En dat, mijn broeder en zuster, is het meest wezenlijke van jou en mijn verlossing. Als hij dat niet gedaan had, waren wij nog reddeloos verloren. Met alle misschien mooie dingen van ons, misschien onze goede bedoelingen, onze inspanningen, we waren reddeloos verloren geweest. We hadden geen been om op te staan, niks. Maar de Heer Jezus heeft het wel gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven en is voor ons in de dood gegaan. Op de grote verzoendag. De grote verzoendag. Je moet zich voorstellen dat in de dagen van de Heer Jezus er niet eens een grote verzoendag gehouden werd. Want er was geen ark van het verbond in het heilige der heiligen. Die bestond niet. Was er wel geweest natuurlijk vroeger. Maar die is weggegaan in de dagen van Jeremia. Hij is nooit meer teruggekomen. Nooit. U leest ook nergens iets over de grote verzoendag. En toen kwam de grote verzoendag. Toen ging de hoge priester. Niet met het bloed van stieren en bokken. Nee, met zijn eigen bloed in de hemel zelf, in het heilige, der heiligen, om dat zo te zeggen. Onze Heer Jezus, de hoge priester, zonder enige opsmuk, ging het werk volbrengen. En daar word ik blij van. Want dat is de basis van mijn vergeving, van mijn verlossing. Daar is heil en genezing. En zoals de hoge priester in de oude dag uit het heilige der heiligen kwam en dan de handen ging leggen op die bok die daar nog stond. En daar alle zonden en alle ongerechtigheid van alle mensen, van alle Israëlische mensen, van alle Israël mensen op die kop van die bok ging laden. Even symbolisch, hè, ging daarboven staan en ging zijn handen erop leggen. En die bok die werd weggeleid en die ging de woestijn en die kwam nooit meer terug. Daarmee wil de Heer zeggen, en nu zijn al die zonden weg. Die zijn weggegaan en die komen nooit meer terug. Zo werd het uitgebeeld. Onze Heer Jezus heeft al je schuld, al je zonden, al je verkeerdheid, al je overtreding voor God beleden alsof het zijn eigen overtreding en zijn eigen verkeerdheid was. En het komt nooit meer terug. Het is weg. Huppeltje? Ja, zijn we niet gewend. Dan zitten we weer met onze lasten van de conventie, zoals dat heet. De een noemt een stropdas een last van de conventie. De ander noemt een zwart pak een last van de conventie. En een derde zal misschien zeggen, ik zit hier helemaal alleen, dat is ook een last van de conventie, zit je een keer mee. Je kunt op alle mogelijke manieren daaraan denken, maar ik wil zo graag dat uw hart opspringt van vreugde en dat u een keer gaat zeggen, yes, dat is voor mij gebeurd, dat is voor mij gebeurd, het is in mijn plaats geschied. Hij heeft het echt volbracht voor mij. En nu ben ik vrij, nu ben ik vrij, nu ben ik voor eeuwig vrij. De Heer Jezus heeft betaald, de hoge priester op de grote verzoendag. Dat was anders dan hier. Geen opsmuk. Dat voelen we aankomen. Daar was helemaal geen opsmuk daarbij dat kruis. Helemaal niks. Geen glorie, geen schittering, geen juwelen, geen gouden draadjes, geen belletjes. Helemaal niks. Alleen maar verguizing en miskenning. Dat is mijn heiland. Maar de hoge priester op de grote verzoendag. Dat is de hoge priester. In andere gedaante dan normaal. Nu de hoge priester zoals hij hier staat. Dat is de tweede verschijning. De hoge priester liep normaal. Ik zal het gewoon. Het jaar bestond toen uit 360 dagen. Dat was toen zo. 359 dagen liep hij zo. En één dag per jaar liep hij anders. Op de grote verzoendag. Op de tiende van de zevende maand. Om precies te zijn. En daar was hij anders. Maar nu zien we naar de hoge priester, kijken we naar de hoge priester zoals hij er altijd uitzag. Nu heb ik 5 keer met jullie gelezen in Exodus 28 voor het aangezicht des Heren. Ik wil het nog even noemen, want dat zijn eigenlijk 5 blokjes, 5 hoofdstukjes. Eerst nog een keer de tekst die ik zo pas al citeerde. Gij zult voor uw broeder Aaron kleren maken tot een prachtig sieraad. Dat is vers 2. Eind van vers 2. Daar stond dat. Tot een prachtig sieraad. Maar nu die 5 uitdrukkingen. Die komt u voor. Die komt u tegen in vers 12 aan het eind. Dan gaat het over die 2 stenen op de schouderstukken. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren op zijn beide schouderstukken dragen. Voor het aangezicht des Heren. De eerste keer. De tweede keer. Dat was aan het eind van vers 29. Dan gaat het over die 12 stenen op het borstschild. Daarover straks nog meer. Ik zal wat meer vertellen. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen. Wanneer hij in het heiligdom komt. Tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Dat was nummer 2. Dan gaat het over de Urim en de Tumim die in het borstschild zitten, dus niet aan de buitenkant erop, maar erin. En die zullen daar zijn op het hart van Aaron, zegt midden van vers 30, wanneer hij voor het aangezicht des Heren komt. En Aaron zal de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heren. Zelfs 2 keer, maar goed, dat is voor die Urim en die Tumim. Dan komt het nog 2 keer. En dat is in vers 35. Dan gaat het over die gouden belletjes. En hij zal dat geluid zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren. Opdat hij niet sterve. En dat is aan het eind van vers 38. Dan gaat het over die gouden plaat die voortdurend op zijn voorhoofd wezen zal. Zodat ze welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. Die 5 uitdrukkingen voor het aangezicht des Heren wil ik nu even in ieder geval proberen te duiden. Misschien mag ik de volgende dia even hebben. Die is wat duidelijk als het gaat om de eerste uitleg. Op de schouders van de hoge priester zaten 2 gigantische edelstenen. Die waren beide van dezelfde soort. En in die edelstenen waren de namen geschreven van de zonen van Jacob. Lees zorgvuldig en u komt tot die conclusie. Dat betekent dat Ruben de oudste aan de ene kant stond en dat Benjamin de jongste aan de andere kant stond. Gewoon op volgorde van geboorte. Zo wordt het zelfs gezegd, op volgorde van geboorte. Stel u zich nu eens voor dat onze hoge priester voor het aangezicht des Heren verschijnt. Nu,
vandaag. Hoe zou u eruit zien? Wij zien Jezus. Toch? Met eer en heerlijkheid gekroond. Zo verschijnt de Heer Jezus. Met alle respect. Voor jou en voor mij. In Gods tegenwoordigheid. En wat heeft hij op zijn schouders? Mijn naam. Onze namen. Op volgorde van geboorte. De oude broeder aan de ene kant. En de jonge broeder of zuster aan de andere kant. Op volgorde van geboorte. Hier zitten erbij die misschien al heel lang geleden de Heer Jezus hebben leren kennen, zusters of broeders. En er zitten hier ook die misschien nog maar heel recent de Heer Jezus hebben leren kennen, ook zusters of broeders. Inmiddels, gelukkig. Op volgorde van geboorte. Hij draagt ons voor Gods aangezicht. Voor het aangezicht des Heeren. En u en ik, die geloven, we zijn allemaal gevat in dezelfde kostbare steen. Mijn steen, mijn kleur is niet kostbaarder dan die van jou. Allemaal in hetzelfde. Allemaal in dezelfde steen. Als zegelgraveerwerk, niet meer weg te poetsen, niet uit te wissen voor het aangezicht des Heren. Heb je het? Nou, eigenlijk zouden we nu moeten zeggen, dank u Heer Jezus dat u voor mij leeft bij de Vader. En dat u daar bij de troon van God bent en dat u mijn naam op uw schouders draagt. En als wij al met elkaar praten, even de schouders eronder zetten. Nou, u zet uw schouders onder ons. U draagt ons. U tilt ons. We zijn daar. In uw eigen heerlijkheid, in uw eigen glorie. Prachtig sieraad. Met eer en heerlijkheid gekroond. Daar worden wij gezien. De tweede keer dat het volk kwam had het te maken met die 12 borststenen die op die borstschild zitten. Die 12 zijn alle 12 verschillend. En nu gaat het ook niet om de zonen van Jacob, maar om de stammen van Israël. Dat lijkt een beetje een puzzeltje, cryptisch, maar dat is het niet helemaal. Jozef bijvoorbeeld is wel een van de zonen van Jozef, een van de zonen van Jacob. De ene jongste immers, hè, Benjamin, Jozef. Maar is Jozef ook een stam in Israël? Nee. Manasse, zijn zonen van Jozef, zijn wel stammen in Israël, maar geen zonen van Jacob. Levi is wel een stam in Israël, weer hetzelfde. Is wel een zoon van Jacob, maar wordt niet als een stam in Israël geteld. 12 stammen zijn er wel. U voelt er is verschil. En hier zijn ook de stammen neergezet in 4 rijen van 3. Rondom de tabernakel lagen de stammen Israëls in 4 rijen van 3. 4 vendels worden ze daar genoemd. 4 clusters van 3 stammen. Vendel. Daar drie en zo drie. Dus gewoon aan de 4 windstreken kant. 3 stammen. Zo worden ze hier gezien. Maar ze zijn allemaal verschillend. Wel allemaal op het hart van de hoge priester. Maar ook verschillend. Ik wil heel voorzichtig zeggen. De gemeente van Dinxperlo is voor de Heer heel kostbaar. En de gemeente van Nijverdal, Rijnse, waar ik toe behoor, is voor de Heer Jezus ook kostbaar. De kleur van Rijnse en Nijverdal is een beetje anders dan de kleur van Dinxperlo. Maar wel kostbaar. Wordt u er niet dankbaar voor dat de Heer Jezus ons ziet als groep, als gemeente, als stam, als bij elkaar gebracht in een eenheid. Niet de individuele situatie, die hadden we met die schouderstenen. Maar dit is de collectieve situatie, dat wat we samen hebben, samen zijn. Bijzonder. Die 12 bijzondere edelstenen op het borstschild van de hoge priester komen voor het aangezicht des Heren. En u vindt ze terug in het Nieuwe Testament als er uit de hemel neerdaalt een stad met fundamenten. Heb je ze weer. De fundamenten, allemaal kostbaar. Allemaal verschillend. Het is zo bijzonder dat de Heer Jezus niet alleen mijzelf als gelovige, als een individuele gelovige draagt voor Gods aangezicht op zijn schouder, maar hij heeft ook de gemeente op zijn hart. En ik weet niet wat ik daarbij voelen moet. Soms denk ik, o Heer Jezus, je zou er wel een klein zwart fluwelen doekje over willen doen, want het is allemaal niet meer zo fleurig. Want als het aan ons ligt en van ons afhangt, dan komt er zo weinig van die fleurigheid en van die mooiheid terecht. Misschien schamen we ons. Ik heb me heel wat keertjes geschaamd, diep geschaamd. Heer Jezus, wij zitten te bakkeleien, wij zitten ruzie te maken, we spetteren soms uit elkaar en we vliegen alle kanten op en vliegen elkaar in de haren. Als, nou ja, u bent allemaal vromer dan wat ik meegemaakt heb, maar ik wil alleen maar zeggen, het is soms zo bar dat ik me diep en diep schaam voor de gemeente. Maar de Heer Jezus zegt, maar ik zie daar dwars doorheen, ik kom daar straks op terug, maar ik zie dat kostbare, want ik zie dit als een kostbaar iets. Niet dat gedoe van jullie, maar wel wat er ten diepste van overblijft en ten slotte van overblijft. Dat zie ik. Hij draagt ons, de gemeente, op zijn hart. De derde waar ik het over las is niet zichtbaar. We weten niet precies hoe dat zit met die Urim en die Tummim. Urim betekent lichten en Tummim betekent volmaaktheden. Urim en Tummim. De imklank is altijd een meervoudsklank, maar dat wist u al. Geru, Bim, Serafim. Het is de meervoudsvorm. Urim, Tummim, dus lichten en volmaaktheden. De hoge priester had een bijzondere taak. En ik kon uiteindelijk uitmaken wat het zou moeten zijn. Er is een geschiedenis bekend uit het boek Ezra dat ze niet helemaal precies weten of die mensen wel priester zijn. En dan beslissen ze samen van we wachten maar af tot er een hoge priester optreedt met de Urim en de Tummim. Dan wordt het wel duidelijk. Dan gaat het wel helderheid verschaffen. Die priester die kon dus op de een of andere manier daar iets mee doen. Of het twee stenen zijn geweest, ik vermoed het. Maar niemand weet het. Waarom niet twee houtjes van verschillende lengte? Ik laat het los. Sommigen denken heel simpel aan dobbelstenen. Dus met inscripties. Zodat je uit de inscripties, als die dan vielen, iets kon opmaken. U vindt het allemaal te ver van uw bordje, want u denkt, ja, daar heb ik niet zoiets mee. Daar ben je aan de willekeur van overgeleverd. Nu, in het begin van de gemeente, toen de Heilige Geest nog niet was uitgestort, hebben zij twee mannen gesteld, die in de plaats van Judas apostel zouden worden. En ze hebben toen het lot geworpen. Dus ze hebben ook iets dergelijks gedaan. Nou, zo moet u het zien. Maar die hoge priester had dus echt het hoogste gezag. Einde van alle tegenspraak. En daar, aan het hart van de hoge priester, vond je licht en volmaaktheid. En ik heb het nu voor mezelf zo voorgesteld, voor mezelf, al jaren. Als ik kans zie om het borstschild op te tillen en dit omhoog te houden, dan kom ik aan het hart van de hoge priester en daar is licht en volmaaktheid. Daar zal ik weten wat ik doen moet, links of rechts. Maar ik moet wel dat wat voor hem kostbaar is, hoog houden. Dat is mijn voorzichtige benadering. Ik wil dat wat voor hem kostbaar is, die hele gemeente in al zijn kleurrijkheid, dat wil ik omhoog houden. En als ik dat gedaan heb, kom ik bij zijn hart en kom ik ook bij het punt van licht en volmaaktheid uit. En daar zal ik wijsheid vinden. En ik ben er niet van overtuigd dat de Heer dat ook zegenen wil. De Heer gaat je zegenen. De Heer gaat je zeggen wat je doen mag. En waarheen je mag gaan. Licht en volmaaktheid. Ik zei tegen een paar. Ik moet morgenavond een preek houden op een hele moeilijke situatie. Ik mag over de mensen die 50 jaar getrouwd zijn niks zeggen. Het is een bekende broeder in kerkelijk Nederland. Laat ik dat zomaar formuleren. En over hen niet. Maar wat moet je dan zeggen als iemand 50 jaar getrouwd is? En ik wist het niet, ik loop er een tijd mee. Ze hebben een huwelijkstekst vroeger meegekregen toen ze 15 jaar geleden begonnen van de bid voor elkaar en beleid elkaar uw zonden. Nou, ik denk, ja, Jacobus 5, daar kan ik ook niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Ik heb die trouwe Bijbel in mijn handen gekregen en ik moest daar maar een tekst uitpleuren. Ik had het allemaal niet. En bovendien zegt hij, weet je wat we doen, je mag over mij helemaal niks zeggen. En ik dacht bij mezelf, nou, dat zal ik dan ook wel doen. Ik zal wel gewoon zeggen dat er van jou niks te zeggen is, dus dan ben ik er gauw af. En je bidt de Heer al een week lang, heren, alsjeblieft, mag het een tekst zijn. En vanmorgen, tekst. Vindt u het gek? Ja, u denkt, ja, daardoor heeft een hotline met de hemel, dus die hoeft maar op een knopje te drukken en hij komt op het scherm of zo. Nou, dat is niet zo. Het is een worsteling. Het is gebed. Het is de Heer vragen, meneer, wat bedoelt u, wat wilt u, welke kant moet het op? Maar ik heb hem wel. Ik ga er morgenavond over preken. Als u wilt, het is in Oldenbroek, dan komt u maar. Licht en volmaaktheid. Maar als het gaat om de beslissing, we moeten in onze gemeente beslissingen nemen. Aanstaande zondag. Zou de Heer geen licht en volmaaktheid willen nemen, geven? Ja. Aan het hart van de hoge priester. Hoort u het goed? Als we dat wat voor hem kostbaar is, ook hoog houden. Dan komen we bij zijn hart uit. En daar is licht en volmaaktheid voor het aangezicht des Heren. De vierde keer, mag ik die andere die even terug, nu één terug alsjeblieft. De vierde keer dat het over de, voor het aangezicht des Heren gaat, is die, dat zijn die belletjes aan de onderkant van de overgooier. Dus het was een wit kleed, prachtig kleed. En daaroverheen een blauwe overgooier, hemelsblauw. Daar zaten dus granaatappeltjes aan, in allerlei kleuren. Maar ook gouden belletjes. Granaatappeltje, belletje, granaatappeltje, belletje. Nou, dat is een heel sereen geluid geweest. En iedere stap kon je horen voor het aangezicht des Heren. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Mijn Heer Jezus is bij God in de troon. Wij zien Jezus. En daar horen ze hem. Ik niet. Wij zien Jezus. En ze horen hem daar. Zijn geluid wordt daar gehoord. Het geluid van een gouden belletje. Niet van mensen, dat is dan koper of wat anders. Maar als het om goud gaat in de Bijbel, is het altijd van God zelf. Zijn geluid wordt daar gehoord. En het is ademloos. En je zou wel even willen luisteren hoe dat dan klinkt. Dat ik ook wel. Een navigatiesysteem kan soms een geluidje geven als je de bestemming bereikt hebt. Nou, ik heb zo'n ding en dan gaat een klein kerkklokje luiden. Vond ik leuk. Gooi kiezen hoor, je kunt ook wat anders kiezen. En als ik mijn bestemming heb bereikt, dan hoor ik hem. Niet een kerkklokje, maar het gouden belletje van hem. Zijn geluid. Bij hem. Hij spreekt daar, hij is daar, hij leeft daar. Hij treedt daar tussen beiden. Hij is onze hoge priester, hij kan met ons meevoelen. Geweldig is het zo'n hoge priester te hebben. Heb je het? Dat is nummer 4. Nummer 5. Mag ik nu de dia de volgende weer? Bovenop de hoed van de hoge priester zat een gouden plaat. U kunt hem hier wat beter zien, daarom dus bij dit plaatje. En daar stond op de Heere Heilig. Een gouden diadeem vastgemaakt op de tulband op de hoed van de hoge priester. En dat is een hele lastige. Als u het leest, dan denkt u, ja, dat mag ik wel 10 keer lezen voordat ik erachter ben wat daarvan de bedoeling is. Nou, ik probeer het u te schetsen en dan leest u thuis nog een keer en u bidt maar of dat zo is. U bent van Berea, u onderzoekt de schriften of deze dingen ook zo zijn. Die gouden plaat op de hoed van de hoge priester, die was daar om de ongerechtigheden van de Israëlieten te dragen in de meest heilige dingen. En dat is een moeilijke. Ik wil het heel gewoon zeggen. U gaat bidden. Misschien denkt u aan uw gebed van vanmorgen. En u zegt, Heer, ik wil zo graag vandaag, ik wil even met u praten, want en dan gaat de telefoon. U bent helemaal van slag. U begint na 10 minuten weer. Het gaat net als met het meest gelezen Bijbelboek. Dat is altijd het boek Genesis, hoofdstuk 1. Iedereen neemt zich voor om toch maar weer trouw de Bijbel te lezen. En na een paar bepaalde tijd stopt het weer. En dan begin je weer van voren aan. En dat, nou, dat herhaalt zich, ik weet niet hoe vaak in je leven. Dus Genesis 1 is het meest gelezen boek. Het meest gelezen hoofdstuk. Want al die mensen die wagen opnieuw een poging. Net als met afvallen. Maar goed, dat is weer een ander. Neem me nu terug. U gaat binnen. En de telefoon ging zeker zo pas. En u bent even van uw apropos af. Maar u zegt, ja, daar kon ik ook niks aan doen, want de buren belden. Ik ga nu een ander voorbeeldje nemen. U bent aan het bidden. En u bent nog maar net begonnen. Of u denkt aan, hoe krijg ik dat gasstel nou weer schoon? Want er is behoorlijk fout gegaan gisteravond met koken. Mannen hebben dat niet. Vrouwen hebben dat. Nog een stapje verder gaan. U bent aan het bidden. En u bent net begonnen en er flitsen uw gedachten door uw hoofd die u helemaal niet wilt. Die zijn van vroeger. Die komen zomaar weer boven. U bent aan het bidden. En u bent helemaal weg. U denkt helemaal niet meer aan uw gebed. U prevelt nog wel. Maar uw hart is, ik weet niet waar. Moet ik het nog wat aanscherpen? U bent aan het aanbidden. En u zegt, Heer Jezus, we prijzen u. En u denkt, en wat moet ik morgen ook weer doen? Een nare afspraak met die Amerikanen, een lastige vent. Of, ja, ik moet die brief nog beantwoorden. U bent aan het aanbidden en u gaat alle kanten op met uw gedachten. U bent aan het aanbidden en u zegt wel prijs de Heer met blijde galmen, maar ondertussen zit u met uw hart op een totaal andere plek. U bent met misschien verkeerde dingen, misschien wel zondige dingen bezig. Nooit gaat. Iedereen is helemaal stil. Dus. Moet ik nog een paar voorbeelden noemen. U bent bezig in de meest heilige dingen. En daarin zit notabene ongerechtigheid. U wilt het helemaal niet, maar het gebeurt wel. U kunt zich helemaal niet concentreren. Nog niet één uur met de Heer waken. Ik ga niet te scherp worden. Maar het is echt zo. Weet u. U bent aan het bidden. En uw hoge priester is daar. En hij heeft een gouden plaat op zijn tulband. De Heere heilig om de ongerechtigheid van de Israëlieten te dragen in de meest heilige dingen. Ik hoop dat u het pakt. Daarom staat in de brief aan de Hebreeën. Laten we dan door hem heen. Hoort u het goed? Alsof die gouden plaat een soort filter is. Door hem heen. Opofferen een offerande des lofs, dat is de vrucht van onze lippen. Het is door hem heen. En hij laat alleen maar door wat goed is voor de troon van God en voor de Vader. De rest blijft achter. Bent u niet blij met die gouden plaat op de hoed van de hoge priester daar in de hemel? Super is het. Super is het. Dat is de hoge priester. Voor jou en voor mij. En ik vind het zo fijn dat als ik misschien wegzak in mijn gebed, bed, in mijn denken. Soms is dat door vermoeidheid, kun je niks aan doen. Soms is dat door omstandigheden die van buitenaf zomaar binnenkomen, kun je ook niks aan doen. Heb je niet in de hand. Maar soms zijn het ook gewoon dingen die van binnenuit weer opborrelen. Die er al lang sluimerend waren en die zomaar weer bovenkomen en die je helemaal gaan beheersen. Ik weet niet of je ooit wakker bent geworden met de idee van ik ben aan het bidden geweest, maar ik ben geloof ik in slaap gevallen. En mevrouw zei, wat Peter is overkwam, dat overkomt mij niet. Ik kan wel een uur met de Heer waken. Ze vertelde het op de bed toen ik dan een keer een week bijbelstudies hield. En toen zei ze, ik zal wel, dat kan ik wel. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik ga een uur lang aan de Heer denken en aan zijn werk en aan zijn kruis. En ik zet de kookwekker en ik zal bewijzen dat ik dat wel kan. En haar eigen getuigenis was daar en ik werd wakker van mijn eigen kookwekker. Ook zij in slaap gevallen dus. Je kunt je dat wel voornemen. Ben je niet blij met de Heer Jezus die voor jou tussen beiden treedt, die voor jou voor het aangezicht des Heren is? Het is geweldig. Het is echt geweldig. Mijn hoge priester, wij hebben een hoge priester. We hebben nog een aspect van de hoge priester. Dat is het derde aspect. Daar heb ik geen plaatje van. Dan moet u het even met mijn verhaal doen. En dat plaatje dat luidt als volgt. Toen Abraham, heel lang geleden, zijn neef Lot achterna ging. Zijn neef Lot woonde bij Sodom. En is ingepakt door vijandige mensen. En die is meegesleurd met de koning van Sodom. De koning van Gomorra. En die hebben die hele handel ingepakt. En Abraham is helemaal tot bijna in Syrië nagegaan. Om ze weer vrij te halen. Om ze los te kopen. En dat heeft hij gedaan, Abraham, met een aantal bondgenoten. En toen zijn ze langs de Middellandse zeekust weer teruggetrokken. De Via Maris. Ze zijn dus langs de zeekust weer teruggegaan. Totdat ze bijna bij Jeruzalem zijn. En toen zouden ze afbuigen naar richting Hebron en zo naar Mamre. En daar ineens zegt de koning van Sodom: Abraham, je bent een geweldige man. Jij mag al de haven, al de buit mag jij voor jezelf houden. Wij hebben de mensen en jij hebt dan de haven. Maar voor Abraham ja of nee kan zeggen, komt een andere koning naar hem toe. Melchizedek, koning van Salem. Jerusalem, Jeruzalem. Echt waar. Koning van Salem. Koning van de vrede betekent zijn naam. Sorry, betekent dus het feit dat hij van Salem koning is. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Melchizedek. Priester van God de Allerhoogste. Hij komt op dat moment, omdat ze door zijn gebied trokken, want hij was daar koning, daar regeerde hij, kwam hij daar tegemoet. Met brood en wijn. Ik weet niet of u iets hebt met brood en wijn. Ik wel. Het is heel uniek. Die koning van Salem komt op dat moment met brood en wijn. En biedt het Abraham, maar ook alle anderen aan. En Abraham geeft aan deze Melchizedek tienden van alles wat hij heeft. Zegt het Nieuwe Testament in Hebreeën 7. In plaats van de buit te nemen van de koning van Sodom, dat doet hij niet, geeft hij tienden van alles wat hij heeft. En als ik mijn Bijbel ken en Genesis 24 een beetje lees, en dan zie je die knecht van Abraham met koffers vol juwelen op pad gaan om Rebecca te vinden voor Isaac. En dan zegt die knecht, die zegt: en mijn heer is zeer, zeer rijk geworden en heeft alles gegeven aan zijn zoon Isaac. Dus Abraham wordt op dat moment als zeer rijk ingeschaald. En de quote 500 bovenaan. Abraham. En geeft tiende van alles wat hij heeft aan Melchizedek. Die hem met brood en wijn tegemoet komt. Priester van God de Allerhoogste. Een hele merkwaardige figuur. Koning van Jeruzalem. Koning van de vrede, dat is dus de conclusie. Koning van de gerechtigheid, omdat hij heet zo, Melchizedek. Priester van God de Allerhoogste. Priester-koning. Priester. En nu moet er toch een lampje gaan knipperen ergens bij u. Want een priester-koning, dat kon eigenlijk helemaal niet. Saul deed het wel, maar het ging helemaal mis. Daarom is Saul onderuit uitgegleden... omdat hij naast koning ook priester wilde zijn. Uzzia, vrome man, wilde ook priester zijn. Hij werd melaats. Jerobeam, de man die Israël zonde deed, hij was koning, maar wilde priester zijn. Hij stond boven op het altaar, ging helemaal mis. Er is maar één priester-koning. En dat is onze priester-koning. Die uit Juda komt, maar die ook priester is. Ja. Daarom is de Heer Jezus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Niet naar de ordening van Aaron, dat zou dus de stam van Levi betekenen. Dat zou betekenen dat hij alleen priester zou zijn. Maar naar de ordening van Melchizedek. En de discussie barst natuurlijk los. Was Melchizedek een soort voorverschijning van de Heer Jezus? Want het was toch iemand op de zoon van God gelijkend. We lazen dat in Hebreeën 7, het begin. Nou, daar ga ik het laatste woord waarschijnlijk niet over zeggen. Ik denk niet. Ik denk dat dat inderdaad een gewoon iemand van toen is geweest. Letterlijk bestaand iemand. Die toen en priester was. En koning was van Salem. Priester van God de Allerhoogste. Maar juist dat voorbeeld uit Genesis 14. Daar vindt u het. Genesis 14. Dat voorbeeld van Genesis 14 wordt gebruikt om de Heer Jezus te duiden. Van afgezien nog van de hoge priester op de grote verzoendag, afgezien nog van de hoge priester die nu voor ons tussen beiden treedt bij God in de troon, hebben we ook nog een hoge priester die hier naar beneden komt als de priesterkoning en met brood en wijn tegemoet treedt. Wanneer doet hij dat? Als hij terugkomt uit de hemel. Als zijn voeten zullen staan op de olijfberg, gaat dit gebeuren. Dan gaat hij als de priesterkoning met brood en wijn zich openbaren. Wordt u niet een beetje blij met de Heer Jezus? Dat hoop ik eigenlijk. Dat u gaat zeggen, Heer Jezus, u bent toch groter dan ik dacht. U bent toch mooier dan ik dacht. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Weet je, het is zo uniek dat je nu je hier zit, mag zeggen, Heer Jezus, dat hoge priesterschap voor u toen u naar het kruis ging, onbeschrijfelijk. Maar het is wel heel, heel gaaf. Dank u, Heer. En uw hoge priesterschap nu bij God in de troon, dank u wel, Heer Jezus. Dat u daar tussen beide treedt, dat u daar voor het aangezicht des Heren verschijnt voor ons. In al die aspecten die ik noemde. Maar ook dat u terugkomt uit de hemel en dat u met brood en wijn komt om zegen van God uit te delen. En op dat moment zal de Heer Jezus met de zegen van God uit de hemel komen. En u zegt nu, en als ik nu zondags in de kerk of in de gemeente of in de samenkomst zit, dan denk ik aan u, Heer Jezus. En als er dan avondmaal uitgedeeld wordt, dan denk ik, Heer Jezus, nu al geniet ik van brood en wijn door u zelf uitgedeeld. Dit is zo gaaf. Dit hebben wij niet bedacht. Dit heeft de Heer Jezus zelf ingesteld. Dat heeft Hij gedaan. Om ons nu al een voorproef te geven van al die dingen. Maar u mag ze niet uit elkaar trekken. U kunt niet zeggen, ja, maar ik hou het meeste van die hoge priester die nog komt. Hè? Van die Melchizedek hoge priester. Nee. Het is één en dezelfde Heer Jezus. Die en hoge priester was op de grote verzoendag. Zonder opsmuk, zonder kleur, zonder schitter. En hoge priester is nu bij de troon van God. En hoge priester zijn zal die met brood en wijn verschijnt. Zoals Melchizedek dat deed in de dagen van Abraham. Zo komt hij. Wat een zegen. Wat een geweldige rijkdom. Zo'n hoge priester te hebben. Die hoge priester. Dat is mijn Heer Jezus. Mijn heiland. Die het voor mij bij God in orde heeft gemaakt. Die mijn schuld heeft weggedragen. Die het allemaal in orde heeft gemaakt. Die het totaal verbracht heeft in mijn plaats. En daarom ben ik zo blij met hem. En ik hoop dat u dat ook wordt. Amen. Heer Jezus, ik wil u danken dat u zo bent. Dat u het werk volbracht hebt. En dat u nu bij God tussen beiden treedt. We willen u zo danken, Heer Jezus, dat er zelfs een moment komt dat u naar de ordening van Melchizedek hoge priester zult zijn in eeuwigheid. Dat houdt niet weer op. We willen u danken dat we naar u mogen kijken als onze hoge priester. Het is gelukkig niet de soort nazaat van Caiaphas. Dan hadden we misschien moeite. Maar een nazaat van Melchizedek, om dat nu maar eens menselijk te zeggen, is in elk geval al beter voor ons te plaatsen. Zonder begin van dagen, zonder einde van leven, is helemaal uniek. U bent niet eens geboren, u was er al. U bent niet eens gestorven, u leeft. We danken u, Heer Jezus, dat u zo'n hoge priester bent. En als we vanavond zo naar u kijken, vanuit het boek Exodus, maar ook het profetisch perspectief zien, dat u als hoge priester komt met de zegen van de hemel, dan willen we u danken dat we nu al op aarde iets daarvan kunnen proeven. Ook in dat wat we samen doen als gemeente of in dat wat we persoonlijk overwegen. We willen u danken, Heer Jezus, dat u zo uw woord zegenen wilt, uw woord heiligen wilt voor iedereen die hier is. Wilt u het een bijzondere avond laten zijn, laat het alsjeblieft doordringen tot het hart van iedereen die hier is, jong en oud. We willen u danken dat u zo geweldig bent, zo bijzonder bent. En we zouden nog wel veel meer van u willen zien. Heer Jezus, wilt u zichzelf openbaren? Dat doet de Heilige Geest ook in ons. We prijzen u voor het werk van de Heilige Geest. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. We eren u. En we danken u dat het ook vandaag in ons hart het werk van de Heilige Geest kan zijn. Waardoor we u zien, Heer Jezus. En genieten. En nu al vreugde hebben. We prijzen u. Amen.
Amen.